Je luistert naar Als de Dood. Mijn naam is Aisha. Op dinsdag 22 december 2011 verzamelden zich rond 5 uur 's middags 7 mannen bij de vestiging van de Kentucky Fried Chicken aan de Jan van Galenstraat in Amsterdam-West. Ze komen aan met 3 auto's en hangen hier zo'n 3 uur rond, tot iets naar achter. Er moeten een aantal dingen besproken worden en dat doen ze onder het genot van het eten. Maar wat niet iedereen weet op dat moment, 3 van hen zullen het einde van de dag niet halen. Ze worden binnen een half uur na het wegrijden bij de KFC neergeschoten. De foto's die bij deze zaak horen staan op Instagram, op het Als de Dood _podcast. Laten we beginnen. Het is dinsdag 20 december 2011. Rond 21:15 s'avonds komt bij de meldkamer van de regiopolitie Zaanstreek-Waterland de melding binnen dat op een parkeerplaats aan de Purmerlanderijweg, te Purmerend, een man tussen 2 geparkeerde auto's zou liggen. De agenten die op locatie waren die avond treffen er een witte bestelbus Mercedes Vito en een grijze Peugeot 207. Bij de auto's liggen de lichamen van 2 mannen op de grond. Beide bewegen niet meer, hebben geen ademhaling en voelen koud aan. Het gaat om de 40-jarige Maurice Bouwhuis en de 42-jarige Arjan Kools, beide uit Purmerend. Maurice en Arjan zijn vrienden en waren eerder die avond 2 van de 7 mannen die bij de KFC in Amsterdam waren. Samen zijn zij in de Peugeot richting Purmerend gereden, waar ze eerst langs de woning van Arjan zijn geweest. Daar hebben ze zijn bestelbus opgehaald en zijn ze vervolgens naar de parkeerplaats gereden, met de honden achterin de bus. Maurice in de Peugeot en Arjan in de Vito. Daar moeten ze heen, want ze hebben met de mannen van eerder die avond afgesproken. Waarom ze daar een bus voor nodig hadden, is niet helemaal duidelijk. Om 20:21 passeert Arjan met zijn bus een camera op de route van zijn huis naar de parkeerplaats. Maurice rijdt achter hem aan. Eenmaal op de parkeerplaats hebben ze een paar minuten moeten wachten. Rond 8:30 komen de andere mannen aanrijden, in 2 auto's. Een Mercedes A-klasse met daarin de 47-jarige Arnold van L uit Purmerend en een rode Renault Megane met daarin de 34-jarige Rahim D uit Amsterdam en de 38-jarige James P uit Suriname. De chauffeur van de auto is de 35-jarige Thomas L, ook uit Amsterdam. Maurice staat naast de grijze Peugeot en wordt totaal verrast als Rahim en James ineens op hen aflopen met automatische pistolen in de hand. Hij heeft zijn rechterhand nog in zijn jaszak, waarschijnlijk met de autosleutels, en wordt getroffen door een kogel in zijn linkerbeen en 2 in zijn hoofd. Hij valt dood neer aan de bestuurderskant van de Peugeot. Arjan zit op dat moment nog in de auto en probeert te vluchten. Van achter het stuur wil hij naar de passagierskant en daar de auto uit. Maar de schutter staat er al. Terwijl Arjan uit de auto probeert te komen, wordt hij van achteren, door de auto heen, beschoten. Hij valt buiten de auto neer aan de passagierskant en heeft kogels in zijn linkerarm, beide benen en in het hoofd. Om 8:45 belt een van de schutters, Rahim, met de opdrachtgever, de 42-jarige Martijn W., ook uit Purmerend. De missie is volbracht. Ze vertrekken en het is weer stil en donker op de parkeerplaats. Pas een uur later rijdt er iemand met een scooter langs de parkeerplaats en ziet er tussen de auto's een man op de grond liggen. Hij maakt er gelijk een melding van en om 9:30 is de politie al op locatie. De voordeuren van de Vito-bestelbus staan nog open. Achterin zitten de 2 honden van Arjan en de mannen liggen tussen de 2 auto's in. Hiermee start het politieonderzoek naar de moorden. Wat er op dat moment nog niet bekend is, is wie het derde slachtoffer is van die bewuste avond en wat er is gebeurd. De volgende dag, op 21 december, komt rond 8:15 s'avonds de broer van de 34-jarige Mohamed Ben Boeker uit Amsterdam aan het politiebureau in Purmerend. Hij vertelt dat hij zijn broer al een tijdje niet heeft gezien en is bang dat hij een van de slachtoffers is die op de parkeerplaats zijn gevonden. Hij verklaart dat hij op televisie het busje herkende en dat zijn broer omging met de jongen van het busje, Arjan dus. 2 dagen later staat de broer van Mohamed weer aan het bureau, dit keer samen met zijn vader. Hij geeft aan dat zijn familie zich zorgen maakt omdat zijn broer nergens te vinden is en Arjan zijn vriend was. De politie maakt weer een melding van een vermissing. Maar wat er met Mohammed is gebeurd, zal pas een maand later, op 19 januari 2012, duidelijk worden. Die dag komt bij de meldkamer van de regiopolitie Zaanstreek-Waterland een melding binnen dat er aan de kanaaldijk in Landsmeer een lichaam in het water drijft. De politie treft in het water het lichaam van een man aan, drijvend met zijn gezicht in het water. Het blijkt de vermiste Mohammed te zijn. Hij wordt zo'n 6,5 kilometer verder van de eerste plaats delict gevonden. De kanaaldijk loopt door tot aan de Purmerlanderijweg, waar dus de parkeerplaats ligt. In het Noord-Hollands kanaal vindt nauwelijks stroming van het water plaats door sluizen aan beide kanten. Mohammed is overleden als gevolg van één schotwond aan het hoofd. Aan de achterkant, links op de overgang naar de nek, werd er een inschotverwonding aangetroffen. De uitschotverwonding zat midden op het hoofd. Zijn lichaam heeft meerdere dagen, tot weken, in het water gelegen. En de politie gaat ervan uit dat hij op 20 december 2011 in het water is gedumpt. Ook Mohammed is neergeschoten met een Scorpion machinepistool. Hetzelfde wapen waarmee zijn twee vrienden ook zijn vermoord. Op de plaats delict, uit de kleding en de lichaam van de slachtoffers, zijn diverse kogels en kogeldelen gevonden. In totaal zijn er 11 afzonderlijke kogels aangetroffen, allemaal afkomstig van hetzelfde wapen. Wat is er gebeurd en waarom moesten deze drie mannen dood? Om daarachter te komen, moeten we eerst een paar jaar terug in de tijd. In 2009 wordt Arnold van L. opgepakt voor het vervoer van hennepplanten. Naar aanleiding van deze arrestatie wordt er een inval gedaan in een pand op het industrieterrein Baanstee in Purmerend. De politie treft hier een hennepplantage aan en de eigenaar wordt aangehouden. Bij zijn veroordeling wordt ook de maatregel ontneming van wederrechtelijke verkregen voordeel aangekondigd, wat dus betekent dat de eigenaar €172.000 moet betalen. Hij is van mening dat Arnold hier verantwoordelijk voor is. 2 jaar later, in juni 2011, is Arnold bij een growshop in Purmerend. Daar wordt hij aangesproken door Mohammed en de twee gaan naar buiten. Voor hij het weet, wordt hij in zijn gezicht geslagen en vertelt Mohammed dat hij alles van hem weet. Dat hij de schuld van de eigenaar van de hennepplantage heeft overgenomen en dat Arnold daarom €50.000 aan hem moet betalen, ter voldoening van de schuld. Arnold is door de klappen even bewusteloos en wordt weer overeind geholpen door een andere man. Hij gaat naar huis met een dik, blauw oog, een afgebroken kies en schulden. Korte tijd later ontmoet Arnold Mohammed opnieuw. Er wordt afgesproken dat hij voor Mohammed zal werken, om zo de schuld af te betalen. Hij krijgt een telefoon van hem en wordt daarop vaak gebeld. Hij gaat in het hennephok in Zaandam werken. En moet voordat hij begint naar een afgesproken plaats komen waar hij zijn eigen auto moet laten staan en achterin de Mercedes Vito van Arjan moet plaatsnemen. Daar krijgt hij een muts over zijn gezicht, zodat hij niet weet waar hij naartoe wordt gebracht. En vanaf het moment dat Arnold voor Mohammed begint te werken, wordt hij steeds meer onder druk gezet. Hij is bang voor hem en zelfs de opbrengsten van zijn eigen stekkenhok in Nijkerk moet hij aan hem afdragen. Op bepaalde momenten wordt de druk zo groot dat Arnold zich schuilhoudt in de woningen van vrienden, zodat Arjan en Mohammed hem niet kunnen vinden. Hij neemt de telefoontjes niet meer op en zondert zich volledig af. Zo heeft hij kort voor 20 december 2011 een aanvaring met Mohammed, waarna hij zich weer een paar dagen schuilhoudt. Toch weet Arjan hem te vinden en er wordt een afspraak gemaakt dat ze later die dag om 4 uur bij restaurant De Boffert, wat nu de Jutter is, afspreken. Arnold kan er niet meer onderuit en probeert op welke manier dan ook vrij te raken van Mohammed. Hij vertelt aan verschillende mensen dat hij wordt afgeperst en bedreigd en vrienden zoeken mee naar een mogelijke oplossing. Er wordt een melding gemaakt bij de politie, maar dat is niet voldoende. Eén van zijn vrienden vertelde Martijn W. over de situatie in Café La Rosa in Amsterdam-Noord. En vraagt om een mogelijke oplossing om zo van Mohammed af te komen. Martijn deed zaken met Arnold, die door iedereen de man met de groene vingers werd genoemd, en had er belang bij Mohammed uit te schakelen. Zo kon Arnold alleen voor hem werken en kon hij tegelijkertijd afhandelen met het feit dat Mohammed een van Martijn's hennephokken wilde rippen. In eerste instantie wilde Martijn praten om duidelijk te maken dat hij uit Arnolds buurt moest blijven. Maar volgens Arnolds vriend zou dat niet helpen. Sinds 1 december 2008 werkt Arnold in een stekkenhok in Poortsmuiden in Amsterdam, die hij met Martijn heeft opgezet. Het pand is groot en bestaat uit meerdere afzonderlijke ruimtes. Nadat hij onder druk van Mohammed komt te staan, mag hij niet meer in Poortsmuiden werken, tenzij hij hier toestemming voor krijgt. Dit zorgt ervoor dat de oogsten mislukken en de locatie niet meer rendabel is. De huurachterstand van het pand loopt steeds verder op en bedraagt uiteindelijk ongeveer 52.000 euro. En dat is niet alles. Door tussenkomst van Mohammed is Arnold ook niet meer altijd in staat om stekken afkomstig van zijn eigen stekkerij in Nijkerk aan Martijn te leveren. Deze moeten vaak direct naar Mohammed toe, waardoor de personen die deze normaal gesproken doorverkopen in de problemen raken. Ondertussen is Mohammed geïnteresseerd in de locatie Poortsmuiden. Hij ziet mogelijkheden in het pand en de locatie en wil het opeisen. Dit probeert hij op een paar manieren. Zo breekt hij bijvoorbeeld de brievenbus van Poortsmuiden open en stuurt een brief, zogenaamd afkomstig van de gemeente, waarin geklaagd wordt over de stankoverlast. Uiteindelijk moet Arnold Martijn overhalen Poortsmuiden af te staan en doet een voorstel. Mohammed zal de huurachterstand overnemen in ruil voor de beschikking over het pand, waarbij de huurovereenkomst op naam van Martijn zal staan. Maar hij gaat hier niet mee akkoord en besluit het pand op te ruimen ter oplevering. Dit wordt onder andere gedaan op 8 december 2011 en Arnold krijgt toestemming van Mohammed om te helpen, mits hij na het opruimen de deur van het pand openlaat. Maar Arnold durft dit niet en maakt zich er met een smoes van af. Bij het opruimen is ook Rahim aanwezig en raakt geïnteresseerd om ook iets in de wiet te gaan doen. Hij en Arnold willen gaan samenwerken en tegelijkertijd zijn Rahim en Martijn op zoek naar de hennephok in Zaandam, die van Mohammed is. Arnold wordt nog steeds geblinddoekt naar het werk gebracht, maar probeert door te tellen de locatie te achterhalen. De mannen zoeken naar de goedlopende stekkerij en proberen de Mercedes Vito van Arjan te vinden. Maar of ze dit uiteindelijk ook is gelukt, is niet duidelijk. Enerzijds heeft Martijn dus last van Mohammed. Anderzijds beschikt hij over een goedlopend stekkenhol in Zaandam en gaat het gerucht dat hij over grote contante geldbedragen beschikt. Dit wekt de interesse van zowel Rahim als Martijn, die beide met geldproblemen kampen op dat moment. De twee mannen besluiten dus om Mohammed aan te pakken. Het plan is eigenlijk om Mohammed apart te krijgen van zijn vrienden en hem dan te beroven. Niemand hoefde dood, het ging echt oprecht alleen om het geld. Waar is het dan misgegaan? Waarom zijn er 3 slachtoffers? Op 20 december belt Mohammed om 13:42 naar Arnold, maar hij neemt niet op. Hij verstopt zich die dag voor Mohammed en Arjan en hoort dat de witte bus van Arjan onderweg naar Amsterdam zou zijn. Hij dacht dus dat hij van ze af was, maar voor hij het wist stond Arjan toch voor de deur. Hij wil die dag om 4:00 afspreken bij het pannenkoekenrestaurant De Boffert in Purmerend. De derde dader, James, wordt die middag door Rahim opgehaald op zijn verblijfadres in Diemen, de woning van zijn moeder. Rahim zit in een rode auto van een vriend van hem. Die vriend, Thomas, bestuurt de auto. Om 3:50 wordt de rode Renault gezien op de houtbij in het Purmerend. Rahim zit op de bijrijdersstoel en James zit achterin. Iets verderop, op de Ivoorkust, vindt er een ontmoeting plaats. Daarbij zijn aanwezig Arnold, Martijn, Rahim, James en Thomas. Om 3:01 rijdt er een Mercedes Vito over de Sambezi-laan, komende vanuit de richting van de Laan der Continenten en gaande in de richting van het Purmerland. Arjan wacht bij de Boffert op Arnold, maar die komt niet opdagen. Om 4:50 belt Mohammed naar Arnold en vertelt hem dat hij Arjan moet ophalen bij het restaurant en daarna naar de KFC in Amsterdam moet komen. Arnold die wil dit niet, omdat hij bang is dat hij geslagen zou worden. Maar hij gaat uiteindelijk alsnog. Hij haalt Arjan op en samen rijden ze in de Mercedes naar de KFC aan de Jan van Galenstraat. Martijn heeft inmiddels Rahim geïnformeerd over dat Arnold gaat rijden en dat ze naar de KFC moeten. Arnold en Arjan komen er rond 5 uur aan en zien Mohammed in een Volkswagen Polo aankomen rijden. Om 4:15 rijdt de rode Renault het parkeerterrein op en rijdt door naar de achterkant van het gebouw. Er zitten 3 personen in de auto en ze houden Arnold en Mohammed duidelijk in de gaten van een afstand. Uiteindelijk krijgt Arnold te horen dat hij naar de parkeerplaats in Purmerend moet komen. Dat is een vaste overlegplek voor Mohammed. Om 8 uur, dus 3 uur later, rijden de 3 auto's weg bij de parkeerplaats van een KFC. 14 minuten later rijden de rode Renault van Thomas, Rahim en James achter een Mercedes met Arnold en Mohammed. Arjan is met een andere vriend, Maurice, met de Mercedes Vito doorgereden naar Purmerend. De 2 auto's rijden in Landsmeer als Arnold ineens de rode Renault achter zich ziet rijden. Thomas, die de auto bestuurt, seint met de lichten dat hij hem wil inhalen en Arnold wijkt uit naar rechts. Thomas haalt hem links in en op dat moment roept Rahim in de auto: "Snijden, snijden!" Waarna Thomas de Mercedes van Arnold snijdt. Mohammed schreeuwt tegen Arnold dat hij er langs moet gaan en pakt met zijn linkerhand het stuur vast en draait het stuur mee naar links, waardoor de auto een klein stukje naar links tot stilstand komt. De rode Renault komt recht voor de Mercedes tot stilstand. Rahim springt van rechts voorin uit de auto en rent naar de rechterkant van de Mercedes. Mohammed springt uit de auto en Rahim roept: "Blijf staan, motherfucker!" en heeft de wapen op hem gericht. Hij staat bij de rechterachterkant van de Mercedes en Mohammed in de deuropening van de bijrijderskant. James komt van rechts achterin uit de rode Renault met een wapen in zijn handen. Daarna gaat het snel. Rahim wil Mohammed in een kofferbak gooien en meenemen, maar Mohammed probeert het wapen van Rahim vast te pakken. James rent naar de Mercedes en schiet Mohammed van achter door het hoofd, waarna Mohammed in elkaar zakt. Hij zit tegen het rechtervoorportier aan met zijn hoofd naar beneden. Ze pakken hem op en gooien zijn lichaam het kanaal in. En daar blijft het niet bij, want Arnold vertelt de schutters dat er nog 2 staan te wachten. De mannen rijden naar de parkeerplaats waar de bestelbus al staat. Onderweg haalt Arnold de rode Renault weer in, zodat hij voorop rijdt. De Mercedes rijdt de parkeerplaats op en rijdt door naar achteren. Op de parkeerplaats zelf staan op dat moment al de Mercedes Vito met de neus naar Purmerland en de Peugeot van Maurice. Ook Maurice en Arjan zelf staan op de parkeerplaats. Arnold stopt dicht bij de Peugeot. De rode Renault stopt op de weg langs de parkeerplaats met de neus naar het bruggetje. Rahim en James springen uit de auto, beide met een wapen in hun handen. De gebeurtenissen volgen elkaar zeer snel op. Zowel James als Rahim schiet. Maurice wordt neergeschoten door een 2-tal schoten door zijn achterhoofd. Arjan probeert nog te ontkomen, rent naar de Mercedes Vito en wordt op zijn vlucht door meerdere kogels geraakt. Tijdens de gebeurtenissen zitten Arnold en Thomas nog in de auto. James en Rahim rennen terug naar de auto en al snel verlaten de rode Renault en de Mercedes de parkeerplaats. Om 7 minuten na 7:30 belt Rahim naar Martijn om te vertellen dat de klus is geklaard. De mannen gaan gewoon weer naar huis, alsof er niks is gebeurd. Pas een uur later rijdt er iemand met een scooter langs de parkeerplaats en ziet er tussen de auto's een man op de grond liggen. Hij maakt hier gelijk een melding van en om 9:30 is de politie al op locatie. Voor de buitenwereld zijn de Purmerlandmoorden lang een compleet mysterie. Er wordt al snel een link gelegd met de spoorloze verdwijning van Mohammed, maar daar blijft lang een mist over hangen. Arnold had die mist meteen al kunnen oplossen, maar dat doet hij niet. Hij belt wel op de dag na de moord naar de politie om te zeggen dat hij bedreigd wordt en dat het te maken heeft met de 2 mannen die in Purmerland zijn gevonden. Hij legt verklaringen af en vertelt het een en ander over wat daar gebeurd zou zijn. Hij wordt als getuige gehoord en er is zelfs sprake van dat hij in een getuigenbeschermingsprogramma zou worden opgenomen. Dat verandert als op 19 januari 2012 het lichaam van Mohammed in het Noord-Hollands Kanaal wordt gevonden. Dan blijkt dat de verklaringen van Arnold helemaal niet kloppen. De politie heeft hierdoor wel op tijd belangrijke camerabeelden veilig kunnen stellen. Kort daarna verandert hij van getuige in verdachte. En in de loop der tijd worden ook de andere betrokkenen aangehouden. Vanuit het Openbaar Ministerie wordt een beloning van 20.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. In april 2012 werd de zaak ook behandeld bij het programma Opsporing Verzocht. Twee mannen werden er gezocht die kort voor de moord op de drie een ontmoeting met de slachtoffers hadden in Amsterdam. Ook de rode Renault wordt getoond en er kwamen 20 tips binnen over de verdachte. Dit heeft volgens het Openbaar Ministerie later een cruciale rol gespeeld in het identificeren van de verdachte. De rode Renault wordt op 21 april 2012 verkocht, 4 dagen na de uitzending. Tijdens het politieonderzoek heeft het rechercheteam heel wat telefoongesprekken kunnen afluisteren tussen de 4 verdachten en al snel wordt duidelijk wat er is gebeurd. Volgens het Openbaar Ministerie wisten alle verdachten dat er geweld zou worden gebruikt tegen Mohammed. Maar er kon niet bewezen worden dat James en Thomas van tevoren wisten dat hij dood moest of dat zij die intentie hadden. Dit komt doordat Rahim zichzelf doodde voor zijn arrestatie en dus niet kon worden gehoord. Op 11 mei 2012, rond 5 uur 's ochtends, gaat er een arrestatieteam van de politie naar een adres in Amsterdam om Rahim als verdachte in het onderzoek aan te houden. Bij het betreden van een slaapkamer op de zolderetage ziet een medewerker van de politie dat Rahim een vuurwapen tegen zijn hoofd heeft geplaatst. Na urenlange onderhandelingen door politiemedewerkers wordt om 14.18 uur een luide knal op de zolderetage gehoord en treffen medewerkers van de politie bij het betreden daarvan Rahim aan, die zichzelf kennelijk met een vuurwapen zwaar lichamelijk letsel heeft toegebracht. Hij overleeft het niet en korte tijd later overlijdt hij. Vanaf dat moment wordt hij in de verklaringen opgevoerd als de schutter. Maar daar gelooft het Openbaar Ministerie niks van. Zowel uit de gegevens van de reconstructie als uit de verklaringen van de moeder en een goede vriend van Rahim blijkt dat James de schutter moet zijn geweest, ingehuurd door Rahim. De 38-jarige man hoorde tijdens de rechtszaak dan ook de hoogste straf tegen zich eisen, 30 jaar cel. Als Rahim nog had geleefd, was de eis tegen hem levenslang geweest. Martijn en de chauffeur Thomas hoorden 18 jaar eisen. Arnold was er niet bij tijdens de rechtszaak. Na een mislukte poging tot wraking van de rechtbank liep zijn zaak wat vertraging op. Maar al een week later werd er tegen hem 20 jaar geëist. In die 5 kilometer die is gereden, is naar de mening van het Openbaar Ministerie voldoende tijd geweest om te overwegen wat ze gingen doen, of daarop terug te komen. Daarom verdenkt het Openbaar Ministerie James en Thomas van het medeplegen van moord op Maurice en Arjan. Uit het onderzoek is volgens het Openbaar Ministerie naar voren gekomen dat Rahim de grootste rol heeft gehad. Hoewel hij geen van de slachtoffers echt kende of last van ze had, heeft hij met Martijn de plannen gemaakt om Mohammed van het leven te beroven. Ook was hij de schakel tussen Martijn en de andere verdachten, James en Thomas. Rahim zorgde ervoor dat iedereen op de hoogte bleef, zodat ze wisten wie het slachtoffer was. Volgens het Openbaar Ministerie had hij een actieve rol en heeft hij de feitelijke schietpartij in gang gezet. Hij ging met een wapen de confrontatie aan met Mohammed naast de auto, wat leidde tot het schieten door James. Na de moord op Mohammed heeft Rahim bovendien geen moment geaarzeld om met de informatie die daar ter plekke naar boven kwam door te rijden naar de parkeerplaats waar ook Arjan en Maurice werden gedood. Het Openbaar Ministerie meende dat de verdachten geen beroepsmaat gehuurmoordenaars zijn en dat het doden van de tweede en derde slachtoffer ingegeven werd door de situatie ter plekke. Er werd daarom ook niet verwacht dat de verdachten na het uitzitten van een straf weer levensdelicten zouden gaan plegen. Bovendien heeft geen van de verdachten een strafblad voor geweldsdelicten. Daarom eist het Openbaar Ministerie geen levenslange straf voor de nog levende verdachten, ondanks dat dit wel werd verwacht vanuit het publiek. Het vonnis van 17 juli 2014 was 20 jaar cel voor James, 12 jaar cel voor Thomas en 10 jaar voor Arnold en Martijn. De rechtbank acht niet bewezen dat er sprake was van moord. Het zou de bedoeling zijn geweest Mohammed te ontvoeren, niet om hem en Arjen en Maurice te vermoorden. In 2016 werden er in hoger beroep lagere straffen opgelegd. Martijn werd zelfs vrijgesproken, omdat volgens het Hof niet bewezen zou zijn dat hij betrokken is geweest bij de gewelddadigheden tegen Mohammed. Martijn is wel veroordeeld tot 4 maanden cel voor handel in en bezit van wiet. James is in hoger beroep veroordeeld tot 18 jaar cel voor het medeplegen van doodslag op de 3 mannen, dus 2 jaar minder dan in eerste aanleg. Arnold kreeg 9 jaar cel, 3 jaar minder dan in 2014, voor medeplichtigheid aan doodslag op 2 van de 3 slachtoffers. Arnold kreeg 9 jaar cel, 3 jaar minder dan in 2014, voor medeplichtigheid aan doodslag op 2 van de 3 slachtoffers. En daarmee zijn we bij het einde van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. De foto's die bij deze aflevering horen staan op Instagram, op het alsodood_podcast. Wil je meer horen, dan kan je mij steunen door de podcast te volgen en de show natuurlijk te delen met vrienden en familie. Heb je vragen, stuur me dan gerust een berichtje via Instagram. Daar kan je ook een suggestie achterlaten voor een zaak. Volgende week vrijdag staat er weer een nieuwe aflevering online. Tot dan!